Nou ja, we zijn dus nooit te oud om te leren. Is het te warm? Die is al dichtgedraaid. Oké, nou ja, goed. Het is wel heel erg... Gezellig, hè?
Ja.
Het is wel gezellig. Ja, ik bedoel, niemand kan meer lekker helemaal achteraan gaan zitten, een beetje daar. Dus je moet lekker bij elkaar zitten. Dus, Oké, nou ja, goed. We gaan weer verder met het tweede gedeelte. We zijn in 2 Korinthe 11 bezig. Laten we dat even opzoeken. Dan zitten we gelijk in de brief van de apostel Paulus. Aan ons geschreven. Aan de Korintiërs weliswaar. Maar de Korintiërs waren leden van het lichaam van Christus. En alle brieven van Paulus die zijn opgeschreven. Omdat hij behandelt bepaalde problemen die daar zijn. In de Korintiërs waren dat er wel een paar. Maar dat zijn problemen die zijn nog steeds actueel. Ja? Dus en daarom zijn al die brieven voor ons ook zo belangrijk om te lezen. Ja? Omdat wij krijgen er ook mee te maken. Nou, 2 Korinthe 11. Ja, ik hoop niet dat er veel afgeleid wordt door die kinderen. Moeders die gaan gelijk... oh jee, wat is daar nou aan de hand? Dus gewoon dichtstoppen. Gewoon hier oren deze kant op richten. En dat gewoon afsluiten. Symbolisch staat die wand daar. Oké, 2 Korinthe 11 vers. Paulus in zijn verdediging naar die leraars die hem proberen weg te werken. En dan zegt hij... dat zij roemen in zichzelf, in hun speciale positie. Ja? En Paulus zegt, ja, nou, wat voor positie heb ik nou helemaal? Hij gaat roemen juist in zijn zwakheden. Dus ik lees dat lijstje even voor, 2 Korinthe 11, vers 12. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest. Maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Hij gaat nu ook in zichzelf roemen, ja, als in onwijsheid. 2 Korinthe 11, vers 20? 2 Korinthe 11 vers 20? 21? Wat zei ik dan? Oh, sorry. Vers 20. En dan 21. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest. Oh, dat heb ik net gelezen. Maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid. Daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad Abrahams? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijszijnde. Ik ben bovenin. En zij waren ook dienaars van Christus. Het waren gelovigen die kwamen naar de gemeente in Korinthe om hun over te brengen naar een ander evangelie. Naar het evangelie, ja, wat hier door de Heer Jezus en door Petrus verkondigd werd. Daar wilden ze hun naartoe brengen. Dus ze waren dienaars van Christus, ja. Maar Paulus zegt, wacht even, ik ben bovenin. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Dus ik ben boven hem, kijk, dan gaat hij roemen als een dienaar van Christus, wat hem gebeurd is. En wat zij niet hebben, kijk, slagen, gevangenissen, in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roede gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In... Wat gaan we nou krijgen? Kinderen gaan hier de deuren niet open doen, hoor. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeente. Nou, vorige keer heb ik al gezegd, er is niet één mens in deze wereld die dit heeft meegemaakt. Niet één. Ja? En Paulus ging door, hij ging gewoon het evangelie, hij ging goed nieuws verkondigen. En daardoor kreeg hij al deze ellende over zich heen. En dan had hij ook nog eens een keer de zorg over al de gemeenten. Nou, ga met mij even naar Handelingen 9 vers 15. Ja? Ik ga het niet allemaal herhalen, maar deze tekst wil ik wel eventjes erbij lezen. Want de vraag is, waarom is Paulus vervolgd? Waarom overkwam hem dat nou allemaal? Ja? Nou, voor degenen die het een beetje gevolgd hebben. De Heer Jezus heeft het al tegen hem gezegd. toen hij op weg was naar Damascus en dat hij aan hem verscheen. In 9 vers 15 zegt de Heer Jezus dat Ananias, die wordt naar Paulus gestuurd. En hij zegt tegen hem, tegen Ananias, maar de Heere zeide tot hem, ga heen, ga naar Paulus. Want deze, die Paulus, is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Je ziet hier gelijk al de verandering van het programma van God. Want je ziet hier, Israël staat hier als volk niet eens bij, de kinderen Israëls. Individuen gaat het over, niet meer als volk. En ze staan op de laatste plaats. Dat wil niet zeggen, ze komen pas op de laatste plaats wat redding betreft. Maar je ziet de bediening van Paulus, hij wordt naar de heidenen gestuurd. Hij is ook niet voor niks. Buiten de grenzen van Israël is de Heer Jezus aan hem verschenen. Hij heeft alles met zijn bediening als de apostel van de heidenen te maken. En voor de koning en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Zie het? Hij zal lijden om mijn naam. En waarom heeft hij nou zoveel geleden? Het ging om de naam van de Heer Jezus. Handelingen 9 vers 16. Waarom heeft hij zoveel geleden om zijn naam? Dat heeft alles te maken. Christus na de openbaring van de verborgenheid. Want we hebben ook een Jezus die op aarde liep. Het evangelie wat toen verkondigd werd. Ja, dat ging over de Heer Jezus. Die op aarde liep en we hebben net uitgebreid behandeld. Voordat hij de Messias zal zijn voor het volk Israël op aarde. Maar nu spreekt hij over lijden om de naam van Christus. Zoals Christus zich aan de apostel Paulus heeft geopenbaard. Zoals Christus pas bekendgemaakt wordt in de brief van Paulus. Dat is Christus naar de openbaring der verborgenheid. Hiervoor lees je daar helemaal niks over. En daarom zal hij daar veel voor moeten lijden. Dat wil zeggen, het is een gevolg van de verkondiging van het evangelie van het kruis. De boodschap die Paulus verkondigt is, Paulus is natuurlijk gered, de hoogste der zondaar, hij was de grootste vijand van God, en die heeft God uitverkoren om zijn naam aan de wereld te verkondigen. Ongelooflijk. Het evangelie van Gods genade. Daarom is Paulus zo de man, omdat hij het voorbeeld is van iemand die uit genade door geloof gered is. Want je zou zeggen, ja, dat kan natuurlijk nooit iemand, ja, die gaat niet het evangelie verkondigen. Hij vervolgde ze juist. Nou, en hij heeft een boodschap meegekregen en dat maakt bekend aan de overheden en de machten de nederlaag van Satan. Want het gaat om de wijsheid van God. Niet zozeer de kracht van God. Natuurlijk, wij ervaren de kracht van hem in ons leven. Ja? God heeft Satan natuurlijk, kijk in de openbaring aan het eind, zie je, er komt bliksem uit de lucht en pief, hij is weg. Maar God heeft al die tijd, heeft hij gezwegen. Dat was de wijsheid van God. En zo heeft Satan hem aan het kruis geslagen. Dus Satan heeft in feite zijn eigen doodskist in elkaar getimmerd. De spijkers erin geslagen. Het deksel is klaar. Hij is aan het kruis, is hij verslagen, zonder meer. Maar we weten, hij is nog steeds actief. Hier, onze tegenstander zit juist in het koninkrijk. In de tweede hemel om ons heen. Daar zit onze tegenstander, want dat is onze toekomstige bestemming. En daar hebben we tegen te strijden. Dus hij is nog wel actief. Maar hij is wel aan het kruis van zijn macht beroofd. Kijk in Colossense 2 vers 15. En dat is de prediking van het kruis. Colossense 2 vers 15. En dat is iets wat hij niet graag wil dat wij verkondigen. En daarom, die inhoud van die boodschap, ja, dat is waarom Paulus al die ellende meemaakt, dat hij zo vervolgd wordt. Colossense 2 vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, ja. Als je uitgetogen bent, dat betekent dat je bent van al je wapens ontdaan. Wat was het allergrootste wapen van Satan? Wie had de macht over de dood? Satan. Iedereen die sterft, was in zijn macht. Die komt in zijn territorium. Is die dood? En Christus heeft dat overwonnen door de opstanding. Hoe overwin je de dood? Door het leven, ja. Door op te staan. En dat heeft Christus gedaan. Nou, de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dus Satan, die wil de prediking van het kruis, wil die stoppen. En wat is de prediking van het kruis? Dat Christus heeft alles voor jou gedaan. Er valt niks meer te doen door ons. Bij ons is ook alles weggeslagen. Ik bedoel, wat kunnen wij doen? We kunnen het alleen maar geloven. Ja? En Satan, die wil niet dat wij dat kruis verkondigen. Want elke keer als wij dat kruis verkondigen, kijk, het kruis is een openbare tentoonstelling van de nederlaag van Satan en van de overwinning van Christus. Want hij riep, het is volbracht. Dat was een overwinningskreet. Het is volbracht. Satan heeft hem niet te pakken kunnen krijgen. Christus is opgestaan uit de dood. En hoe komt dat? Satan heeft hem aan het kruis geslagen. Had hij het geweten, had hij het nooit gedaan. Dus hoe stom kan je zijn? Ja? Hoe kan je dat zeggen? Satan, denk om, hè, het is een enorm schepsel. Hè? Hij was volmaakt. En hij was de hoogste van alle engelen. Het is een tegenstander van formaat, hoor. Houd er goed rekening mee. Maar wij hoeven daar niet bang voor te zijn, want wij zijn in het lichaam van Christus, zegt Efeze, gezet boven alle overheid en macht en kracht. Dus hij is ook onder ons het lichaam van Christus. En dat weet je omdat Paulus dat schrijft. Als je dat niet weet, ja, dan ga je lezen en dan hoor je al die verhalen. Hier is gisteravond, hebben ze misschien wel een Satans bijeenkomst gehad. Alles is besmet, alles moet gereinigd worden. Misschien zijn er nog boze geesten en machten, zijn we bang. Dat is onzin. Christus, hij is verslagen. En je komt in dat soort verhalen als Satan jou weet te brengen naar een ander evangelie. Want dit evangelie laat zien dat wij zijn met Christus overwinnaars. En zijn boven Satan en machten gesteld. En het kruis verkondigt die nederlaag. Zie je, het is de triomf, het kruis, over Satan. Dus als je dat constant bekend maakt, alleen het kruis. Dus hoe zuiverder je bij de boodschap blijft. Dus niet het kruis plus, dus dit is het kruis. Kruis, plus je moet gedoopt worden. Kruis, je moet ook geld geven. Kruis, je moet dit doen. Je moet dat doen. Ja, het is genade plus. Nee, het is alleen het kruis. En dan heb je hem. Dan heb je hem. Ja, want dan laat je zien, hij heeft Christus aan het kruis geslagen en hij heeft het zelf gedaan. Hij dacht dat hij overwinnaar was, maar uiteindelijk is hij een slemiel. Dat is gewoon heel dom. Dat is gewoon heel dom wat hij gedaan heeft. Want hij heeft zijn eigen ondergang getekend. Dat is gebeurd. En dat is de verkondiging van de kruis. En daarom heeft Paulus, als we dat lijstje zien, ja, dat was een totaal nieuwe boodschap, brak die vervolging uit. Door die verkondiging van dat kruis alleen. En Satan kwam in actie. Dus ja, daarom leidt hij. Nou, daarom maakt hij dat allemaal mee. Volgende stap is, waarom heeft Paulus het allemaal opgeschreven? Waarom heeft het hem dat allemaal overkomen? Satan, kijk met me mee even in Lucas 4, weten we, heeft Christus twee keer, heeft hij lijfelijk aangevallen, persoonlijk. Dat is in Lucas 4. Christus liep op aarde. Ja, en dan zie je in Lucas 4 de verzoeking in de woestijn. Nou ja, ik ga het niet allemaal lezen. Het gaat om het punt, hij zegt, stort je neer ter aarde van de tinden van de tempel en haalt die bijbelteksten erbij. Die verdraait hij trouwens ook. En hij valt hem aan op, Christus had 40 dagen gevast, dus dan krijg je honger. Op dat punt ging hij natuurlijk aanvallen, ja? En probeerde hij hem te verzoeken. Ja, hij heeft honger, dus hij zal wel brood lusten. Verander deze steen in brood. Dus hij werd verzocht zoals Adam werd verzocht in geest, ziel en lichaam. Zo worden wij ook verzocht. En Christus heeft die test, heeft doorstaan, heeft overwonnen. Hij heeft zich niet laten verzoeken door Satan. Dus Satan, zie je ook, dan gaat hij weg. Dat staat voor een tijd. En wanneer komt hij terug? Als het kruis daar is. Daar hebben we een studie over. Wat gebeurde in de 3 uur aan het kruis? Kijk met mij even in, waar stond het ook weer? Johannes 14 vers 30. Ja. Johannes 14 vers 30. Dan zien we, dan komt Satan weer terug. En nu gaat hij Christus weer persoonlijk aanvallen. En dat gebeurt natuurlijk vooral juist daar aan het kruis. Dan gebeurt dat. 3 uren van duisternis over deze wereld was werkelijk fysiek duisternis. Maar er was ook een geestelijke duisternis. 3 uur lang waarin een gigantische strijd is uitgebroken aan het kruis. Maar Christus heeft niet 1 seconde getwijfeld. Niet 1 seconde wanhopig geweest. Hij heeft zich constant vastgehouden aan de belofte van de Vader. En daarom kon hij na 3 uur zeggen, Vader, ja, de gemeenschap werd weer hersteld. Maar kijk, in Johannes 14 vers 30. Dan zie je het staan. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Nou, je ziet het. Zo, hij wordt gearresteerd en hij wordt aan het kruis geslagen. Het is de overste de wereld die dat gedaan heeft. Satan wordt ook de geestelijk vader. Hij is de vader van geestelijk gezien. Satan is, de duivel is uw vader, zegt de Heer Jezus. Geestelijk was de duivel hun vader. En dat is die van iedereen trouwens die hier op aarde geboren wordt. Ja? Want hij is nog steeds de overste deze wereld. Hij is geslagen aan het kruis. Toch, de definitieve afrekening komt straks na het duizendjarig rijk. Dan wordt hij vernietigd in één klap. Dus hij leeft nog steeds. En hij is wanhopig. Hij probeert de mensen te verblinden en tegen te houden dat dit evangelie verkondigd wordt. Dus je ziet hier, hij probeert, de Heer Jezus heeft hier geprobeerd aan te vallen. Het is mislukt. Maar nou komt er iemand die vertegenwoordigt Christus met het kruis en die verkondigt zijn nederlaag. Dus als die Christus niet kan aanvallen en pakken, wie gaat hij dan pakken? Dan gaat hij degene pakken die hem verkondigt. Dat is de apostel Paulus. Want het was een volledig nieuwe boodschap. Petrus heeft niet verkondigd de inhoud van het kruis. He? Je ziet in het Oude Testament is de feit van de kruisiging verkondigd. Is beschreven. Dat kon je weten. Hij zou sterven aan het kruis. Hij zou opstaan. Dat zou allemaal, dat was geprofeteerd. Dat was een geschiedkundig feit. Maar de inhoud, wat heeft hij met dat kruis bereikt voor ons? Dat lees je bij de apostel Paulus. En daarom richt hij zijn pijlen op de apostel Paulus. En werd hij daarom zo vervolgd. Ja? Hij was de verkondiger. Nou kijk, 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. Nee, 14. Dat gaat even over de vervolging. En dan zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen: want gij broeders zijt navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn, in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Welke ook gedood hebben de Heere Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. Dus de Joden die vervolgden de profeten in het Oude Testament. Iedereen, ze hebben ook natuurlijk, denk aan de apostelen, die hebben ze ook vervolgd. Die gingen Christus verkondigen, ja, de Messias van het volk Israël. De leiders die wilden hem niet. Ja, Satan was geestelijk hun vader. Ze hebben hem aan het kruis geslagen. En dan zie je later komen de 12 apostelen gaan hem verkondigen. En die proberen ze dan ook weer te vervolgen. Maar je ziet, die vervolging is gestopt. Bij hun. De vervolging is overgegaan van de 12 apostelen naar de apostel Paulus. Want later zie je ook dat Petrus kan gewoon in Jeruzalem een gemeente bij elkaar komen. Dat is gewoon rust. Waarom? Satan heeft zijn vizier gericht vanaf de apostelen nu naar de apostel Paulus. Want die verkondigt een veel ergere boodschap namelijk. Ja, namelijk het kruis en de nederlaag van Satan. Nou, dan zie je. En verhinderen ons te spreken in vers 16 tot de heidenen. Zie je? Ze verhinderen Paulus te spreken tot de heidenen dat zij zalig mogen worden, de Joden. Opdat zij alle tijd hun zonden vervullen zouden en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Je ziet hier, ze proberen Paulus, de Joden, die zijn nu niet meer met Petrus bezig. Ze zijn naar Paulus. Gaan ze achtervolgen over waar hij komt. In het buitenland gaan ze hem vervolgen. Om tegen te houden dat de heidenen zalig zouden mogen worden. Daarom hebben de Joden een hekel aan Paulus. Want Paulus zegt, het is niet meer de Jood nummer 1. De Jood is net zo'n zondaar. En is net zo slecht als die heiden. Ja, dat was ongehoord in de ogen van de Jood. Want wij zijn het uitverkoren volk. En God gaat met ons wat doen. Paulus zegt, nee, Israël is gevallen. Het heil gaat nu naar de heidenen toe. Maar nu zonder Israël. En elke Jood kan zalig worden. Maar het volk Israël zodanig heeft geen enkele voorrang meer. Niets meer. Nou, kijk, als je kijkt in hoofdstuk 3. Zie je ook in vers. Vers 18. Kijk. Daarom hebben wij tot u weer 2 vers 18. Daarom hebben wij, dat is Paulus en Timotheus, tot u willen komen. Immers ik, Paulus, eenmaal een ander man. Wat staat er? Maar de Satan heeft ons belet. Zie je? Het is Satan die veroorzaakt die vervolging. En je kan ook kijken in hoofdstuk 3 vers 5. Dan zie je het staan. Daarom ook deze begeerte, het niet langer kunnen verdragen, heb ik hem, dat is Timotheus, gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben. en onze arbeid ijdel zou wezen. Wat voor arbeid is dat? Dat is de arbeid van Paulus en zijn helpers. Paulus, apostel van de heidenen, met de verborgen Christus, de onnaspullijke rijkdom, ja, die verkondigt dat. En Satan ziet het, hij noemt die de verzoeker, die probeert hun arbeid ijdel te maken, tegen te houden. Dus je ziet ook, iedereen kan het hier getuigen, ga jij dit verkondigen, de boodschap van genade aan mensen, je broeders met wie je misschien jaren samen dingen gedeeld hebt, en dan kom je opeens tot kennis van de waarheid, ga je het vertellen en dan opeens boem. Gelijk. Of hij neemt het aan, maar ik ken genoeg getuigenissen van mensen die horen dat er kwam opstand, weerstand. En dat is de verzoeken, dat is de Satan, dat zijn de overheden, de machten, die willen niet, die wil je daarvan afhouden. Dus hij probeert je te verblinden of tegen te houden, ja, dat dit niet verkondigd wordt. Dat de arbeid ijdel wordt van Paulus. Dus dat deze boodschap, nou hoe ga je dat doen? Oké, ga maar over Christus praten, maar dan gaat hij dit evangelie, het kruis plus, verkondigen. Zodat je naar een ander evangelie gaat en is het arbeid van Paulus is ijdel geworden. En zo heeft hij Paulus natuurlijk proberen tegen te houden. Maar Paulus, die is al 2000 jaar bij de Here. Ja? En Paulus was de eerste van het lichaam van Christus die deze boodschap verkondigde. Maar wie zijn het nu? Dat zijn wij. Dus vraag je niet af, waarom hebben wij niet een hele groot kerkgebouw? Omdat een heleboel zijn afgeweken van apostel Paulus. Dus dan wordt die groep vanzelf kleiner. En daarom probeert hij ook natuurlijk ons steeds meer tegen te houden, zodat dit evangelie gewoon stopt en niet verkondigd wordt. Zodat zijn nederlaag ook niet meer verkondigd wordt. Want wij zijn een bedreiging voor hem. Want dit is onze toekomst. Waar hij zit, daar komen wij. Gaan wij regeren. En hij wordt eruit gegooid. Dus hij heeft een nederlaag geleden. En dus hij probeert Paulus te stoppen. Hij probeert Timotheus te stoppen. En nu probeert hij het. Ieder lid van het lichaam die dit probeert te verkondigen, probeert hij dit te stoppen. En daarom zie je ook staan al die vervolgingen, dat Paulus dat meemaakt. En het laatste punt is, in die hele lijst van die vervolgingen, dat Paulus dat meemaakt, waarom nog meer? Kijk in 1 Timotheus 1 vers 15, omdat Paulus, de vraag is, waarom is die hele lijst met die vervolgingen opgeschreven, hè? Nou, dat was natuurlijk omdat Paulus heeft dat evangelie wat hij verkondigde van het kruis. Tweede punt is, Christus kan, hij kan Christus niet meer persoonlijk aanvallen. Dus nu valt hij de verkondigers van deze boodschap aan. En het derde punt is, het is opgeschreven voor ons. Hij is ons voorbeeld. Daarom is het ook opgeschreven. God wil dat wij dit weten. 1 Timotheüs 1 vers 15. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren te zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is ons voorbeeld. Paulus is het voorbeeld van Gods langmoedigheid. Dus als je de hele lijst ziet van die vervolgingen. Oké, 2000 jaar is het al langmoedigheid. Dat God natuurlijk met zijn toorn nog niet komt. Maar tegelijkertijd wat opgeschreven is. Dan zie je hoe heeft Paulus dat allemaal vol kunnen houden. Hoe heeft hij al dat lijden kunnen verdragen. Dat is onvoorstelbaar gewoon. Ja? Dat is door de genade van God. Mijn genade is hier genoeg. Hij is ons voorbeeld. En het is opgeschreven dat iedereen die dit gaat verkondigen, kan in zo'n situatie komen. En wat hebben wij nodig? Wij hebben identificatie nodig. Wij hebben herkenning nodig. Als je aan een ernstige ziekte lijdt, dan heb je mensen, ja, dan kan je het aan mij vertellen. Ik bedoel, als jij iets hebt, weet ik veel, een ernstige ziekte, en ik heb die ziekte niet, kan je het tegen mij vertellen. En ik kan zeggen, ik vind het erg en meelijden. Maar mensen zoeken ook mensen die bijvoorbeeld hetzelfde hebben meegemaakt. Dan zit je in zo'n vereniging, komen ze bij elkaar en dan kunnen ze erover praten. Want die ander begrijpt precies wat jij meegemaakt hebt. Je zegt, ja, dat heb ik ook. En hoe heb jij dat dan opgelost? Hoe heb jij dat allemaal gedaan dan? En heb je herkenning? En daar heb je wat aan, daar word je ook door gesterkt. Nou, zo hebben wij ook herkenning in apostel Paulus. Je kan naar de Heer Jezus gaan op aarde, maar ga maar die proberen te volgen. Dat was iemand die was zonder zonde. Dus die kunnen wij nooit met onze gezondige natuur nog steeds volgen. Maar wij kunnen wel Paulus volgen. Dat was net zo zondaar als ik. Net zo'n zondaar. Hij zegt, ik was de voornaamste. Ja? En ik heb het allemaal meegemaakt, maar ik heb het opgeschreven, zodat jij aan mij, ik ben jouw voorbeeld, dat je je kan identificeren daarin. En je daardoor kan laten vertroosten en verkwikken. En je hebt herkenning. En dan zie je ook aan mij, ik heb het verdragen. Dus hij geeft de sleutel voor ons om te kunnen verdragen. Dat is de langmoedigheid van God. Langmoedigheid betekent, in het Engels zeggen ze, long suffering. Dus is, je kan lijden, je kan lang lijden. Nou, je hebt gezien die lijst van Paulus. En wij maken wel eens wat mee. Nou, dan denk ik, oh, wat is het toch erg wat we meemaken. Maar het is maar een fractie. En sommigen maken hele erge dingen mee. Ja, er zijn gelovigen die worden in een container opgesloten in de brandende zon. Overal ter wereld. Wat dat betreft mogen wij blij zijn. In die zin dat wij in zo'n land leven dat wij vrijheid hier nog kunnen zitten. Maar het kan ook, ja, broeder Richard is er nou niet, maar van woensdagavond vertelde hij dat in Indonesië, hè, zat hij in het geheim, waar ze aan het zingen, er kwam de politie bij langs. En die keek, ze zijn doorgereden, maar het ging wel boem, 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 boem hier. En in het geheim, die schouder buiten, net zoals de communisten toen de tijd. Ja, in het geheim, je kan ook opgepakt worden. Ja, Paulus heeft het meegemaakt, wij kunnen het ook meemaken. En dan heb je vertroosting nodig. En daarom is Paulus, ons voorbeeld heeft hij het ook op laten schrijven. Nou, kijk, Romeinen 5 vers 3. Dus daarom staat dat hij is ons voorbeeld. Romeinen 5 vers 3. Romeinen 5 vers 3. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Zie je, het is ook een soort overtreffende trap. He, je krijgt met verdrukking te maken, maar hij zegt, je weet dat die verdrukking werkt ook een lijdzaamheid. He, dat je standvastig wordt. Het kan je standvastig maken juist. Het bloed der martelaar is het zaad der kerk, ja. In de Bijbel, in Psalm lees ook ergens, dat hij zegt, David, in Psalm 119, het is goed dat ik verdrukt werd, want daardoor ben ik u. Ja, als het slechte tijden zijn, zie je opeens, dan zijn de kerken vol. Ja, dan word je meer bepaald. Wij hebben het allemaal zo goed. Wij denken dat we de Heer niet nodig hebben in ons dagelijks leven, want wij moeten kijken wat we allemaal hebben. Dat is juist funest. De verdrukking is juist goed voor een gelovige. Leidzaamheid en dan bevinding, dat is beproefdheid. Je gaat ook, mijn genade is u genoeg ervaren, Christus in jou. En dan de bevinding, hoop. Als je helemaal niks meer hebt, dan heb je nog maar één ding. Ik weet, de Heer kan elke dag komen. En al ga ik dood, het beste nieuws is dat ik dood ga. Want dan ga ik naar de Heren. Ja, ik ga niet op achteruit. Nee, dus wat zitten wij nou van? Ik ga dood, ik ga naar de Heren toe. Dat is het mooiste wat er is. Om met Christus te zijn is verder weg het beste. En dan, de hoop beschaamt niet. Nee, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. De liefde Gods is in mijn hart uitgestort. En dat ervaar ik elke dag. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap. En ik weet wat me ook overkomt. Hij zegt, ik roem in de verdrukkingen. Ja? Dus, hoe kan dat nou? Ja, maar die verdrukking is geen resultaat van Gods houding naar mij. Dat ik iets verkeerd gedaan heb. Dat is een gevolg door de zonde in de wereld. De wereld is in zonde en er is in banensnood. Ik kan ook verkeerde beslissingen gemaakt hebben. Ja, het kan ook een gevolg zijn van het evangelie verkondigen. Dat mensen me niet meer willen. Is ook een verdrukking. En toch zie je, het is geen resultaat dat God niet van me houdt. De geest is in mijn hart uitgestort. Hij spreekt niet via de omstandigheden. Hij spreekt alleen via zijn woord. Dus juist als je het gaat verkondigen, krijg je juist met verdrukkingen te maken. En dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Als je verdrukkingen ervaart. Als je helemaal geen reactie krijgt, geen verdrukkingen, dan is Satan dik tevreden. Dan denkt hij, goed zo. Dat gaat goed. Ja? Hij wil ons de mond stoppen. Nou, kijk bijvoorbeeld even voor een voorbeeld. Dat hij ons voorbeeld is, Paulus. 2 Petrus eventjes. 2 Petrus. Tijd even in de gaten houden. 2 Petrus. Die klok, een ramp. 2 Petrus. 3. Nee, ik zeg niet goed. Ik zeg het helemaal verkeerd. Ik sla het over. Ik ga naar 1 Petrus 2 vers 21. 1 Petrus 2 vers 21. Ik wou over die langmoedigheid Gods. Petrus spreekt over de langmoedigheid van God. Dat Paulus is het antwoord voor Israël waarom dat koninkrijk niet gekomen is. In 2 Petrus 3 vers 16 tot en met 18. Daar zie je het staan. Petrus zegt dus, ga naar Paulus. om te begrijpen waarom Christus nog steeds niet naar de aarde gekomen is en dat het koninkrijk niet begonnen is. Het is de langmoedigheid van God, al 2000 jaar lang. Nu gaan we naar 1 Petrus 2 vers 21. Daar zegt Petrus, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Petrus spreekt hier tegen de kleine kudde. Maar de Heer Jezus is toch mijn voorbeeld? Maar we hebben net gezegd, Petrus of Paulus is mijn voorbeeld. Zegt hij zelf. Is Paulus nou hoogmoedig? Zit hij ernaast? Wat is dat voor een... Wat is die Paulus toch, dat hij dat zomaar zegt? Ik ben een voorbeeld van degene die na mij zullen gaan geloven. Dus hij zegt daarmee... Wij zeggen, nee, maar je moet toch de Heer Jezus volgen? Paulus zegt, nee, je moet mij volgen. En Petrus zegt, ja, je moet Christus volgen. Die heeft een voorbeeld nagelaten, zie je het? Hij is het voorbeeld. Je moet in zijn voetstappen. Nou, Christus heeft letterlijk op aarde gelopen. Hij heeft letterlijk voetstappen achtergelaten. Ik ben nog nooit in Israël geweest. Maar de mensen die er geweest zijn, die zeggen, ja, hier is de Heer Jezus geweest. Of dat Gethsemane is die geweest. Dat heb ik ook goed. Daar heeft hij gelopen. Daar staan zijn voetstappen. Letterlijk, bedoelt Petrus dat. Nou, kijk even maar mee. Bijvoorbeeld, Lucas 12, vers 22. Ik wil de Heer Jezus navolgen. Natuurlijk wil ik dat. Ik maak een keus, ik wil de Heer dienen. Ik sprak net ook met een jonge broeder. Ja, je maakt een keus in je leven om gered te worden. En dan maak je een keus, wil ik de Heer dienen of niet? Je kan ook, nou, een beetje denken, vind ik het wel best. Nee? Oh nee, ik zag nee knikken. Oh, Lucas, 12 zei ik, hè? Toch? Ja, 22. Nou, dan zie je hier, 12 vers 22, wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, ja? Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Dat laatste vind ik een hele goede boodschap voor de vrouwen. Ja? Zo. Nou, kijk maar eens in de kledingkast. Ja? Maak je geen zorgen over je kleding en ook niet wat je zal eten en voor je lichaam. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Al merkt de raven dat zij niet zaaien nog maaien, welke geen spijskamer nog schuur hebben, en God voedt u zelf. Hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toe doen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën hoe zij wassen. Zij arbeiden niet, zij spinnen niet. Ik zeg u ook, Salomo zal in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? Gij lieden, vraag niet wat gij eet of wat gij drinken zult en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen, geld, voedsel, kleding, dak, waar spreekt hij over? Zoeken de volken van de wereld. Maar uw vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Nou, we zijn allemaal in de Heere toch? Dat hebben we gezocht. Ik volg Jezus. Vrees niet, gij kleinkudukken. Want het is uw vaders welbehagen. Uw lieden het koninkrijk te geven. Kijk, verkoopt hetgeen gij hebt. En geef aalmoes. Maak u zelf buidels die niet verouden. Een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, nog de mot verderft. Dus Peter zegt, je moet de Heer Jezus volgen, dit zijn zijn voetstappen. Maak je geen zorgen over eten, maak je geen zorgen over kleding, ja? Dat scheelt een hoop geld in de portemonnee. God zorgt voor mij. Klaar. Daar staat hij toch? Nou, we weten, wie doet dat in het lichaam van Christus? Alles verkopen. Ik ken er niet één hoor. Niet één. Waarom niet? Moet toch Jezus volgen? Kijk, en nu gaan we naar Paulus. Want dit heeft natuurlijk alles te maken met de periode die gaat komen straks in de grote verdrukking. Ze zullen alles verkopen, ze zullen ook niks hebben. En wat zien we in Handelingen 2 gebeuren? Ze verkochten alles. Precies wat de Heer Jezus en Petrus zegt, die in zijn voetstappen gingen volgen. Maar nou wil ik weten, als Paulus zegt mijn voorbeeld, geldt het nou voor mij? Dus ik kan de hele Bijbel lezen, maar nou wil ik weten op dit punt, wat zegt mijn apostel? Moet ik dat nou ook doen? Als hij zegt, dan doe ik het. Dan doe ik het. Oké, laten we even kijken. 2 Thessalonicenzen. 3, vers 6 tot 14. En dan stop ik, dan ga ik de volgende keer weer verder. 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. Dat zijn de heidenen, dat is niet de kleine kudde, dat is het lichaam van Christus tegen wie Paulus spreekt. En wat zegt hij in 2 Thessalonicenzen 3, vers 6? Wij bevelen u, broeders. Het is niet zo van, nou ja joh, hè? Nee, hij beveelt het. In de naam, kijk, in de autoriteit van onze Heer Jezus Christus. Paulus zegt niet zomaar wat hoor. Hij zegt het namens Christus. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, een gelovige, die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Paulus de apostel en zijn helpers, Titus Timotheus. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet van iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om na te volgen. Zie je, Paulus zegt, ik ben jullie voorbeeld. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Wie ga ik volgen? Moet ik de Heer Jezus volgen? Of moet ik Paulus volgen? Paulus zegt, als je niet werkt, zou je ook niet eten. En de Heer Jezus zegt, maak je niet druk, ik zorg voor je. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doen. Doch de zodanige bevelen wij en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. Paulus zegt, je gaat werken voor je brood. Hij zegt niet van, God zorgt wel voor je. Niks ervan. Als ik niet werk, dan heb ik geen brood. Ik moet werken. Dat is niet wat de Heer Jezus zegt. Maar dat is ook met een andere boodschap. In een andere tijd, wij leven in de bedeende genade. En je zal gewoon moeten werken voor je geld. Klaar. Dat is wat Paulus nu verkondigt. Nou oké, okay, ik ga de volgende keer mee verder. Maar dat is dus, Paulus heeft het opgeschreven, omdat hij is ons voorbeeld. Dus al die verdrukkingen ook, hè, dat heeft hij meegemaakt. En wat zegt hij daarmee? Alles wat ik meegemaakt heb, dat heb ik door de genade van God kunnen overleven. Kunnen dragen. En toch ben ik blij, altijd blij geweest. Daarmee zegt hij dat het ook voor ons kan. Het staat daar niet zomaar, het staat daar voor ons. Daar kom ik nou niet aan toe, maar hij zegt ook ergens, daarom verdraag ik ook alles voor de uitverkorenen. Voor ons heeft hij het opgeschreven. En hij wil, God wil, dat wij dat weten. Daarom staat het ook opgeschreven. Dus dat is het antwoord. Hij is ons voorbeeld en hij heeft het verdragen. En wij krijgen met omstandigheden te maken. Nou, er zit er heus wel eentje bij die in dat lijstje staat. En wij kunnen het ook verdragen door de genade van God. En hij is ons voorbeeld. Daar zit onze herkenning in. En niet dat wij de Heer Jezus aan de kant zetten. Want Paulus zegt, volg mij, zal ik Christus volgen. Dus je volgt Christus alleen via de apostel Paulus. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag van genade. We danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Dat we ons hart zullen openzetten voor de waarheid, Heer. Soms is het iets anders dan wij gehoord hebben. Maar het gaat om dat wij erkennen dat het uw woord is en dat u nu via de apostel Paulus tot ons spreekt. En dan zal het ook werken in ons die geloven. Daar dank u voor in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, okay, we gaan nog een lied zingen. Wie heeft er een lied? Die mag het zeggen.